Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Nou, ik heb vandaag een artikel gelezen op VI Pro. Aanraden voor de mensen, abonnementje op VI Pro. Omdat daar best met enige regelmaat goede dingen gezegd worden. Zoals ook weer vandaag.
Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VZSM. De dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verwij en ik zit zoals iedere maandag aan tafel met Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen overigens.
Goedemorgen.
Ja, de woorden van Arne Slot, daar kunnen we natuurlijk niks tegen inbrengen.
Als Arne Slot het zegt, dan zal het moeten. Abonnementje nemen op VI Pro.
Precies. Laten we gelijk bij die wedstrijd starten. Want het is ook, als we naar het meest gelezen item op VI.nl, de rode kaart van Vaas. Is veel om te doen. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, hoe kijk ik ernaar? Het is heel lastig te beoordelen. Eigenlijk op de beelden. De eerste keer dat je het, tenminste de eerste keer dat ik het live in beweging zag, dacht ik, net als de scheidsrechter. Ja, dat is een rode kaart, want die armen die gaan uit. Ja. En die bal die lijkt er ogenschijnlijk tegenaan te komen. En dan ga je het herhalen en onder de microscoop leggen. En hoe meer je ziet, hoe meer je begint te twijfelen. Ja. Is het nou wel of niet? Ja, uiteindelijk, ik denk dat niemand het weet. Op basis van deze beelden. Het is heel lastig vast te stellen.
Ik had het idee dat het via de borst op de arm.
Ja, die indruk kreeg ik ook als je hem helemaal stilzet. Ja, dan moet je dat weer interpreteren. Maar het is lastig om het exact vast te stellen. Nou, daar mogen ze naar kijken. Want ik geloof dat hij zelf wil, Etienne Vaas, dat de schorsing wordt kwijtgescholden. Dus dan moeten ze maar gaan beoordelen in Zeist. Ik wens ze veel succes. Want ja. Het was ook niet zo heel makkelijk op basis van die beelden.
Nee, absoluut niet zelfs. Absoluut niet. Maar ze hebben de laatste weken sowieso momenten gehad waarbij je echt wel heel goed moet kijken. Wel of niet hinderlijk buitenspel. Eerst lichaam dan arm. Of eerst arm dan lichaam. Het ligt wel dicht bij elkaar. Zelfs als je de beelden erbij pakt, kan het nog lastig zijn. Tenminste, in ieder geval in de heat of the moment.
Ja, dat klopt. En voetbal is natuurlijk ook een sport met regels die vaak niet helemaal zwart-wit zijn. Dus nee. Waar bepaalde grijze gebieden in zitten. Dus dan heb je een stukje interpretatie. En dan hou je ook met de beste beelden soms nog een stukje interpretatie.
Ja, precies. Overigens, waar Slot bedoelde, dat was een stuk van Bart Vaas waarin het ging over de expected goals ten opzichte van de gemaakte doelpunten. Kijkend naar de wedstrijd tegen RKC. Het was een moeizame 1-0 zege als je gewoon naar de stand of naar de uitslag kijkt. Ja. Maar als je naar het spel kijkt, was het gewoon een meer dan verdiende zege die ruimer uit had kunnen.
Ja, ze creëerden heel veel kansen ook al eigenlijk voordat die rode kaart viel. Alleen, die bol wilde er maar niet in. Ook met Ivanušek onderkant lat. Alles leek er precies uit te vallen. Ballen die van de lijn gehaald worden. Ja, alles viel net niet goed in die wedstrijd.
Een goede eerste en een goede tweede keeper.
Goede eerste en een goede tweede keeper, ja. Nee, dat was wel, absoluut zo. Ja. Die keepte allebei. Ik zag volgens mij hadden ze allebei 5 reddingen. Dus dat is niet vaak vertoond, dat twee keepers in een wedstrijd voor één team 5 reddingen. Maar dat zet ook wel iets over hoeveel kansen Feyenoord creëerde. Alleen, ik denk dat Feyenoord zelf gehoopt zou hebben dat je richting donderdag, Europese uitwedstrijd, en dat je misschien thuis wat sneller klaar bent met RKC. Alleen, dat is niet de fase waar dit team nu in zit. Omdat met name eigenlijk de aanvallende, de creatieve spelers bij Feyenoord, die scoren best wel heel erg lastig. En dan moet je hard werken om toch zo'n wedstrijd
maar,
te winnen.
Pieter, Arne Slot heeft 3 aanknopingspunten richting Rome.
Zeker.
Toch?
Of in ieder geval, het gaat over AS Roma speelde ook tegelijkertijd eigenlijk met Feyenoord te delen. Dus hebben we ook even naar gekeken van hoe speelde Roma. Die hadden 7 wijzigingen doorgevoerd. Dus dat was op zich wel interessant om even te kijken wat daar gebeurde. Dus daar staat een stukje over op VI Pro. Wat Roma nou precies deed in die wedstrijd. En wat Slot daar wel of niet van kan leren.
Precies. Dan stappen wij over naar Ajax. Want als we dan van het meest gelezen item op VI.nl gaan we het meest gelezen item op VI Pro. Dat was eigenlijk de reactie van John van Schip. En daar heeft Lenten een uitgebreid stuk over geschreven. En er komen een aantal dingen komen er terug. De kwaliteit van de spelersgroep. Nou, Marie Stijn begon daar vrij vroeg in zijn trainerschap over. Nou, van Schip, voor mijn gevoel, hoor je daar echt voor het eerst echt heel erg uitgesproken over. Maar ook eventueel om anders te spelen. Dat kwam aan het einde van het stuk kwam dat terug. Laten we eens beginnen met de kwaliteit van de spelersgroep. Samenstelling van de selectie. Mm-hmm. Daar was hij voor het eerst echt heel uitgesproken over.
Ja, hij heeft er wel eerder wat dingetjes over laten
niet
vallen.
Nu.
Maar nu was het inderdaad heel erg uitgesproken over die kwaliteit van de selectie. Ja, ik denk dat het er vaker over gegaan is, over de kwaliteit van de selectie. En ik denk, als je het gewoon analyseert, dan kom je een beetje uit op twee dingen. Dus één is dat ja, de middengroep, die normaal gesproken ja, binnen jouw selectie ja, de norm bepaalt. Eigenlijk gewoon spelers die in een top zitten tussen 25, 30 jaar. Ja. En die heb je nodig en die heeft Ajax bijna niet. Zoals deze wedstrijd ja, helemaal niet. Spelers in die categorie die op het veld zijn. Dus dan heb je ja, Henderson als routinier en daaronder een groep jonkies. En ja, dat is wel lastig om daarmee dan stabiel te zijn in je prestaties. Dat zie je natuurlijk ook zelfs binnen wedstrijden, dat die stabiliteit ontbreekt. Dus ja, eigenlijk, je kunt ook van die selectie denk ik zeggen dat die ja, te jong is, met een paar oudjes erbij, maar dat die middengroep dat die niet goed bezet is bij Ajax. Dat is één. En twee is denk ik dat als je gaat kijken naar die spelers in die selectie, dat die vaak een heel specifiek eendimensionaal profiel hebben, wat het heel erg lastig maakt om tot een ja, coherent speelplan te komen. Dus als je bijvoorbeeld hebt over Carlos Forbes, dat is een jongen met hele specifieke kwaliteiten. Ja. Nou, die zag je ook tegen NEC er weer uitkomen. Maar er zijn ook een heel aantal dingen die hij niet zo goed kan. En als je hem opstelt, of het nou op links of op rechts is, en dan moet je hem opstellen in de rol waarin hij het ja, breed en diep kan maken aan de zijkant. Maar stel nou dat jij, zoals eigenlijk een periode deed, met Sosa als linksback speelt, die ook goed is, eigenlijk alleen als hij kan opkomen en daar hoog kan staan. En die twee kunnen eigenlijk al niet achter elkaar spelen. En dat zijn eigenlijk dingen ja, waar je in deze Ajax-selectie continu tegenaan loopt, dat ja, het best moeilijk is om er een logische compositie van te maken van dit elftal. Maar dat gezegd hebbende, als ik dan nu kijk naar al die specifieke profielen en hoe die momenteel worden gebruikt, pak alleen al de verdediging. Daar staan van de vier verdedigers, staat er één op zijn beste positie. En dat is ja, Tristan Gooyer. Ja, dat lijkt me al niet zo ideaal. Want ook Soetelo, ja, die staat dan links centraal in plaats van rechts centraal.
Ja, die, dus en, die is al niet zo rustig aan de bal. Ik zat gisteren in het stadion. Op een gegeven moment, ze liet hem vrij en er was minimale druk. Gewoon totale paniek.
Ja, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met ja, wat daar dan weer voor staat.
Tuurlijk, dat klopt ook. Maar het is ook een tegenstander weet gewoon dat daar iets te halen is.
Ja, ja.
Zeker
het verschilt een beetje
die zone.
Ja, van wedstrijd tot wedstrijd. Maar je ziet dat voor hem lastiger is. Dus als hij links centraal komt, omdat je dan
precies,
kom je op die beetje wat Maguire had bij Manchester United vaak. Dat is op zich een oké opbouwer. Alleen als jij daar op een goede manier door een tegenstander ingesloten wordt, ja, dan kun je heel moeilijk met je rechterbeen die paas geven. Helemaal als er een linksback staat als Hato, die liever centraal speelt en die ook niet helemaal weet hoe hij zich daar ja, moet positioneren. En dan daarvoor iemand als Barnel, wat ook niet echt is, dat je denkt van, daar kan ik even makkelijk de bal ja, aan kwijt. En dan
ook in de
schuin
daarvoor.
En dan schuin daarvoor staat hier of iets, wat natuurlijk ook niet echt ja, de spelmaker is die het even gaat neerzetten. En dan zie je ook dat als bijvoorbeeld Van de Bomen erin komt, dan gaat dat alweer iets makkelijker, dat gedeelte. Maar ja, dat is dus allemaal is dat heel erg moeizaam momenteel. Wat afgelopen weekend natuurlijk ook zo'n stuk online van Sam Planting en Lentin over die verdediging, die kwetsbaarheden in die verdediging. En als je dan al ja, het simpele feit ziet dat ze in 32 wedstrijden met 18 unieke samenstellingen hebben gespeeld achterin. Ja, dan ga je ook niet krijgen dat die communicatie beter wordt. En als je gewoon die beide doelpunten die NEC maakt gaat analyseren wat daar allemaal gebeurt, zeg maar, in en rondom het eigen strafschopgebied, ja, daar geloof je eigenlijk je ogen niet. Je kunt niet op basis van wat daar gebeurt vaststellen van wat zijn nou eigenlijk bij Ajax de afspraken in dit soort situatie. Moet iemand achter zijn man aan? Moeten ze vanuit de zone verdedigen? Je ziet gewoon dat eigenlijk helemaal
dat zag
niet
een bal
terug.
Zit die terug. Daar zitten ook geen duidelijke afspraken.
Nou, daar
terug.
Zie je wel in ieder geval dat ze in die veldbezetting, die 3-2-4-1 veldbezetting komen, dat Gooyer rechts buiten moet gaan staan. Dat Linsson die tweede nummer 10 wordt. Dus je ziet het daar op zich, dat kun je wel terugzien.
Ja, maar
zien.
Ze zijn niet één keer echt onder de druk van NEC makkelijk uitgespeeld.
Nee, maar je ziet wel wat ze willen. Alleen, dat wordt slecht uitgevoerd. Maar daar kan ik wel zien wat hij wilde. Is hij met zijn eerste wedstrijd mee begonnen en dat is hij daarna is hij daar stug in blijven volharden om dat op die manier te doen. Maar verdedigend. Ja, dan, Lenten heeft me ook wel eens vragen gesteld. Wat is nou de bedoeling? En wat van, hij dan zegt van het schip, wat de bedoeling is, dat op het veld zie je dat helemaal niet gebeuren. Dus nee. Het zijn allemaal hele vreemde dingen. Maar als je dat alleen al zeg maar die 2-2 in die slotfase erbij pakt en hoe ze daar staan te verdedigen in het eigen strafschopgebied, en dan krijg ik daar de indruk bij. Ja, of die spelers houden zich niet aan de afspraken, of die afspraken zijn volstrekt niet duidelijk.
Die momenten zie je ook terug, hè? Van irritatie van, waar blijf je nou? Ook in het druk zetten. Je ziet gewoon irritatie ook onderling.
Ja, maar dat begint, denk ik, met dat er een bepaalde duidelijkheid is in wat zijn nou eigenlijk de afspraken. Het deed me denken aan in het boek over de periode van Pep Guardiola bij Bayern. Er staat een hele scène beschreven over Xavi Martinez. Die kwam bij Atletiek Bilbao vandaan en die speelde daar onder Bielsa, wat natuurlijk heel erg mandekking is. Ja. En Guardiola wilde hem ook als centrale verdediger gaan gebruiken. Die speelde altijd op het middenveld. En dat er hele sessies waren waar het ging over bal is aan de zijkant. Ja, wat doe jij dan als centrale verdediger? En als je dan, dat stond op de dag van vandaag bij Guardiola teams. Ja, dat je weet van die linker centrale verdediger. Ja, die neemt een sprint om die lage voorzet eruit te halen. Mm-hmm. En die ander gaat mee en er moeten middenvelden moeten voorkomen om eventueel die teruggetrokken voorzet eruit. Ja. Nou, dat is een hele heldere afspraak. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, het is in de 16, mannetje overgeven, lastig, zoals sommige trainers dat vinden. Nou, dan moet je echt de man pakken. Maar als je nu hier kijkt, dan staat er een man bij Zoetelo, die beweegt weg. Daar gaat Zoetelo niet mee mee. Rens, die heeft een man, die gaat wel achter die man aan. Daardoor staat één man vrij. Maar Zoetelo had ook niet die paaslijn eruit laag bij de eerste paal. En dan heb je nog maar over twee van al die spelers. Want daarvoor laat Wienzon, die laat ook gewoon zijn man lopen in de 94e minuut. Lasse Schöne, waardoor hij onbedreigd die voorzet kan geven. Ja, het is de meest basale dingen die daar fout gaan. En dat is natuurlijk wel zorgwekkend in het licht van dat dit keer op keer gebeurt. Dat de onderliggende cijfers ook dramatisch zijn. Ik heb het hier vaker over gehad, dat Ajax defensief, en dat is nog steeds zo, gewoon in het hele seizoen functioneert als een degradatiekandidaat. En tegen NEC is gebleken dat dat niet is opgelost. En ze proberen het iets compacter te houden en wat meer terug. En dan hier of iets naast Henderson. Maar dat lost het duidelijk nog niet op. Op dat vlak moet Ajax eigenlijk naar de tekentafel. Slot zei natuurlijk ook naar AS Roma dat uiteindelijk in het verdedigen, en dat is ook een beetje de visie van Louis van Gaal, het gaat uiteindelijk om ons trainen, je moet voor iets kiezen en dan moet je daar ook echt voor gaan. En nu bij Ajax zie je
consequent zijn in de speelwijze en de afspraken.
Ja, precies. En dan kun je ook spelers daarop aanspreken van jij doet dit. Maar je ziet eigenlijk al het hele seizoen bij Ajax dat dat wisselt heel erg, een beetje die afspraken in het verdedigen. Er ontstaan er allerlei grijze gebieden. En dan zie je op een gegeven moment continu allerlei spelers die maar een beetje zitten te shocken. Of een mannetje overgeven, terwijl ze eigenlijk die man niet kunnen overgeven. Allemaal heel raar gedrag zie je terug. Maar dat komt denk ik terug uit dat het niet heel zwart-wit is, die speelwijze. Ja, ofwel, en dan doen al die spelers het niet, heb je weer een ander probleem. Alleen op het veld is het niet terug te zien wat nou precies de afspraken zijn. En als je dan in februari zit, is dat wel zorgwekkend.
Ja, absoluut. Ik wil toch nog even iets positiefs uit die wedstrijd halen. Want NEC speelde de eerste helft echt vrij en best behoorlijk positiespel.
Ja, zeker. Ja, en die Chagui vind ik een fantastisch voetballer. Dirk Proper was geweldig.
Zo, die was niet normaal. Maar ook dat centrale duo, Pieter.
Ja. Zendelijk echt een goede speler. Ik vind die Kelvin Verdonk vind ik ook een goede speler die zich heel goed ontwikkelt. Ja, is gewoon een leuk elftal NEC. En dit punt was meer dan verdiend. Ze hadden misschien wel van de twee teams, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, het meest recht gehad op de drie punten
zeker
op basis van het wedstrijdbeeld.
Ja, zeker
weten. Dus alle complimenten aan NEC en Rogier Meijer. Daar heb ik ook wel echt van genoten.
Ja, absoluut. Dan gaan we terug naar vrijdagavond. Jij zat in het PSV-stadion en je had een buurman met een kladblok, met een laptop. En die kon eigenlijk al vrij snel weer terug naar Dortmund. Leg even uit, wie kwam je tegen? Wat was zijn rol en hoe was zijn avond?
ik ging daar in het stadion zitten op de perstribune. Je pakt ook een beetje warming-up mee. Probeer een beetje naar te kijken van wat gaat dan de bedoeling zijn. En dat je toch een beetje wat oppikt in dat stadion. En op een gegeven moment schuift er een man naast me, die begint in Engels met een Duits accent, zegt hij hallo tegen mij. Dus ik denk, ah, dat is een Duitser. Nou, die legt op een gegeven moment 1 opstellingsformulier neer. Legt opstellingsformulier nummer 2 neer. Die legt er een iPad naast. En er stonden ook Duitse woorden op. Ik weet niet eens met welke Duitse woorden het waren voor opstelling. Maar ik dacht, dat is waarschijnlijk is dat een scout van de Borussia Dortmund die hier naast me zit op de tribune. Nou, en die heeft natuurlijk in het begin ook wel, denk ik, een beetje zitten puzzelen van... Ricardo Pepi speelde natuurlijk. Ja. Hoe ga je dat dan neerzetten op jouw wedstrijd? Formulier Bakayoko was er niet bij. Die belde ook een paar keer heen en weer met mensen in Duitsland... aan het begin van de eerste helft en aan het begin van de tweede helft. Maar toen waren we, denk ik, goed en wel een kwartiertje bezig. En ja, vanaf de tribune zie je dat dus niet zo heel erg goed... Dat er is in één keer een overtreding gemaakt en in één keer zie je iemand rood krijgen. Die denkt, wat is daar nou gebeurd? Maar dan heb je zo'n schermpje, dat werd herhaald. Dus hij had het in eerste instantie helemaal niet gezien. Dus ik zei van, dat is een wilde overtreding. Hij kwam er behoorlijk wild in. En toen pakte hij zelf ook een herhaling mee. Oh, that's not right.
Ja, je hoopt dat ze met 11 blijven staan, hè?
Ja, die dacht natuurlijk, vond ik hoop op een zware avond voor PSV. Nou, dat werd het op deze manier zeker niet. En het was op een gegeven moment kwartier voor tijd of zo. En hij pakt, toen was de periode dat Bos Sambo rechts buiten ging zetten en Van Adel links buiten. Toen dacht hij jongens, ik pak hem in en ik ga naar huis. Dus die heeft het einde van de wedstrijd niet gehaald, de scout van
En in het kort, hij is niet voldaan naar huis gegaan. Misschien wel een beetje van je lul gekomen.
Ik denk wel, gegeven hoe die daar zat, dat hij een beetje dat gevoel had. Ik denk dat ook dat het rapport terug is gegaan naar Dortmund van... Ja, ze hebben hier wat geroteerd. Ze hebben geen risico genomen met spelers. Ik denk niet dat ze dit gaan doen. Maar dat is wel het voordeel van wat Bos nu gedaan heeft. Dat het toch iets is... Je moet er in één keer rekening mee houden. Als Terzic de trainer van Dortmund zijnde. Je kunt niet zeggen van... Oh, we bereiden ons helemaal niet voor op een scenario met Pepi. Dus dat kan nog wel een voordeel zijn. Maar dit was voor PSV richting... Dortmund, echt een ideale avond. Fysiek is natuurlijk ook minder belastend tegen 10 man. Allemaal op 1 helft eigenlijk dat er zich afspeelt. Minder omschakelen, minder sprinten. Ja, en ook nog dat je iedereen die een beetje een twijfelgeval is... op tijd naar de kant kan halen. Absoluut. 2-0 winnen. Ja, dat was een zorgeloze overwinning. En dat denk je ook bij PSV. Ja, die zijn al een beetje bezig met Dortmund. Tenminste, ik was in mijn hoofd al bezig met Dortmund. Dus ik dacht, laat ik daar Peter Bosz naar vragen.
En?
Nog geen seconde over nagedacht.
Geloof ik niks van.
Dus ik zeg, heb je ze dan ook niet bekeken? Nou, we hebben ze nog niet geanalyseerd. Ik heb ze soms op televisie voorbij zien komen, maar we hadden nog niet geanalyseerd. Ik zeg, ga je dat morgen doen? Nee, zaterdag vrije dag. Zondag gaan we bezig met Dortmund. Dus dat is een beetje misschien... dat kunnen 2 dingen zijn. Of hij zegt dit, zodat hij niet te vroeg dingen over Dortmund kan gaan zeggen... Ja, of het is een beetje zoals misschien sommige mensen op de middelbare school waren. Dat je denkt van, ik wacht tot de uiterste deadline en dan ga ik mijn huiswerk
als de druk erop staat. Ja, dat zou kunnen. Ik denk het eerste, maar goed.
Dat vermoeden heb ik ook, maar het is natuurlijk wel handig door dit te zeggen... dat die AVO die spelers de focus houdt op Heracles. En dat hij misschien niet zo snel iets kan zeggen over Dortmund... wat daar weer een heel wordt uitgemeten... Maar vandaag hebben ze een persconferentie. Dus ik gok dat hij inmiddels heeft hij Dortmund waarschijnlijk bekeken. Misschien dat hij nu ook iets erover wil gaan zeggen wat hij van die ploeg vindt.
We gaan het meemaken, want wij zijn er natuurlijk ook bij. En op VEPRO of VE.nl genoeg informatie daarover. FC Utrecht wil ik toch nog even bespreken. Record is binnen. Ron Jans stapt bij Utrecht in op een moment waarin het lastig gaat. Staat er nu goed voor. Ik wil van jou weten, is Ron Jans een onderschatte trainer?
Het is toch wel duidelijk dat in ieder geval... Een vakman is Ron Jans. Heeft natuurlijk ook bij in die periode bij Twente laten zien. Ja. Waar het gewoon heel constant was met een duidelijke speelwijze. Met een duidelijk idee. En dat heeft hij bij bijna al zijn clubs. Heeft hij dat wel erin gekregen. Dat enthousiasme. En het is een people manager. En die weet toch weer leven te krijgen in die groepen. In dat elftal. Ook overtuiging over we gaan naar Enschede. Maar we gaan het wel... proberen op onze manier door druk te zetten. Dus credits naar hem. En dat zag er goed uit. Ook een beetje geluk in deze wedstrijd wel. Want ik denk dat eigenlijk Twente de betere kansen had. Mm-hmm. En ja, dat ze ook toesloegen in de juiste fase. Utrecht, toen nog de energie er echt was om ook op momenten de druk op te krijgen. En werden natuurlijk naarmate de wedstrijd vorderde steeds verder teruggedrongen. En dat is ook logisch, maar hij heeft ook weer die ervaren jongens in de as gezet. En daarop is hij gewoon gaan bouwen door duidelijkheid te geven. En daarin zie je wel dat het natuurlijk een hele ervaren trainer is die gewoon weet waar hij mee bezig is. En die gewoon spelers op een beste positie zet. En zorgt dat er stabiliteit komt in dat team. En dat doet hij gewoon heel erg goed.
Ja, dus complimenten voor Ron Jans. Tot slot, straks om 12 uur, live show met Matthijs Vechter en Soleiman Nuster. Ik zag een stuk op vi.nl, code rood Bayern, verloren weer dit weekend. Wat wil jij weten van de mannen? Op welke vraag moet ze antwoord geven in de live show?
Ja, is Thomas Tuchel nog te handhaven? Dat is denk ik toch wel de vraag die boven de markt hangt nu.
Prima, gaan we dat voorleggen. Pieter, bedankt en tot ZSM.
Tot ZSM.